cross did so bear.
Het laatste lied dat ik ooit heb gespeeld met Pavo, met de gitaar, dat was zoveel jaar geleden. Uw naam, hem speelde gitaar, ik speelde ook gitaar. En toen ik dit lied nam, toen dacht ik, hey, ik ga Pavo even opbellen. Ik zei, want hey, ik mag even meespelen. Dus het heeft wel ook een naast de inhoud natuurlijk, heeft het ook wel een bijzondere betekenis. In ieder geval, uw naam. Aan het samen zingen, hè. De naam van Jezus natuurlijk.
MUZIEK Goedemorgen allemaal. Ik wil het met jullie vanmorgen hebben over een held. Een held uit de Bijbel. Ik wil het met jullie hebben over Abraham. God die vroeg aan Abraham om zomaar zijn land, zijn familie, alles achter te laten en naar een ander land te vertrekken. Dat andere land was niet dichtbij. Dat was Kanaan. En dat was 700 kilometer van waar dat Abraham woonde. En God deed ook een belofte. Hij zei, ja, je zal kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen krijgen zoveel als er sterren aan de hemel zijn. En Abraham die luisterde. En hij vertrok. Eigenlijk sloot God een verbond met Abraham. En nu vraag ik mij af, weten jullie eigenlijk wel wat een verbond is?
Een belofte.
Een belofte? Wil je nog iets anders zeggen? Nee. Een belofte, een afspraakje. God beloofde, inderdaad, zoals Abigail zegt, om heel goed voor het volk te zorgen. om het volk lief te hebben, om het volk te zegenen. En het volk, in ruil, die zou naar God luisteren. Die zou de geboden van de Heere God moeten volgen. Ja? Dat is een beetje zoals wij hier in de kerk, als mensen zich laten dopen. Ja? Dan beloven ze ook hun hart aan de Heer te geven en de Heer te volgen en naar hem te luisteren. En God, die laat ons niet in de steek. Hij zorgt voor ons. Altijd. Ik ga dat uitleggen met dit hier. Kennen jullie dit? Zo'n dingetje? Ik heb het nu al erin gestoken. Dat is om iets vast te maken. Als ik daaraan trek, kijk, ik kan dat heel lusje kleiner maken. Maar ik kan het niet meer groter maken. Kan je dat lostrekken? Je ziet er weer een sterke meet uit. Hè? Gebruik eens al jouw spieren en... Nee, niet. En moest u nu denken, ik heb dat gedrukeerd. Nee, ik heb nog een nieuwe... Wil je eens mijn micro vasthouden? Hopla. Kijk, hier is er een haatje in. Mark, je mag dat eens in dat haatje steken. En je mag eraan trekken. Voilà, zover of jij wil. Ja, voilà. En probeer het nu eens terug te trekken. En is het bij jou ondertussen gelukt? Nee, wacht, kijk, ik heb nog eentje. Steek maar eens in het haatje. En probeer het als dat... Gaat het om erin? Ja, en probeer eens terug te trekken. Gebruik maar al jouw spieren. Lukt het om dit los te maken? Ja, is het gelukt? Wow, dat kan je meer dan ik. Amai. Ja, ik heb thuis wel heel hard geprobeerd. Nee, nee. Ja. En bij jou?
Nee.
Nee, ja. Het geeft jullie ook mee. Het ligt niet aan jullie dat jullie niet sterk genoeg zijn, mijn jongens en meisjes. Dat werkt maar langs één kant. Je kan het erin, maar je krijgt het er niet meer uit. En eigenlijk, waarom toon ik dat jullie met zo'n dingetje? Dat is een beetje zoals God met ons. Dus eenmaal, God zegt van, hey, ik ga voor jullie zorgen. Dan trekt God zijn belofte niet meer terug. God houdt zijn belofte om voor ons te zorgen, van ons te houden, ons te zegenen en zo verder. Het lukt niet meer, hè. Nu, ik heb een schaar mee. Kan ik dat losknippen? Ja. Ja. Deze zijn nog dun, die vallen nog mee. Maar toch, dat is niet gemakkelijk. Kan ik niet meer. Wil je het eens proberen los te knippen? Geef eens jouw uurwerk aan mee. Voilà. Probeer maar eens. Het is een stevige schaar. Ja, hard. Ja, het is daar gelukt. Maar was het een beetje lastig? Ze vond het niet lastig. Ja, het is een dunnetje. Je hebt nog geluk. Je hebt ook dikkere. Hè? Maar eigenlijk is dat moeilijk. Dat is ook niet de bedoeling. Hè? God wil ook niet dat wij ons... Alsjeblieft, kan ik het teruggeven. Dat wij ons bedenken. Hè? God wil dat we heel dicht bij hem blijven. Ja, snappen jullie een beetje beter wat een verbond is?
Ja.
Ja? Oké, dan gaan we nog ons liedje van de maat zingen.
Jezus, u bent mijn vriend. En als we gaan samen rechtstaan met kinderen... Jezus, u bent mijn vriend. Oké.
Yeah.
er altijd aan voor mij. Door uw genade ben ik vrij. Ook al besef ik dat niet altijd even goed. En ook al voel ik mij alleen. Heer, u bent altijd om mij heen. Jezus, u bent.
Dankbaar voor deze dag, God Jezus, dat vandaag een fijne dag mag zijn, Jezus, dat we morgen naar school gaan, dat het leuk zal zijn, Jezus, dat we veel kunnen leren op de zondagschool. In uw naam, amen.
Stefan zal ons de boodschap brengen, de eerste van een reeks, dus dit is vandaag deel 1 dat hij ons brengt.
Goedemorgen iedereen. Vandaag gaan we eens kijken en overdenken wat de Bijbel ons vertelt over onze toekomst. En ik hoop dat deze boodschap een bemoediging mag zijn om te leven in hoopvol verwachting. En dat het ons ook zal aansporen om met waakzaamheid uit te zien naar de dag die eens, maar vast en zeker, komen zal. Maar laten we eerst de zegen vragen. Hemelse Vader, in alle nederigheid komen wij voor uw troon van genade. Dank u dat wij hier vandaag opnieuw in alle vrijheid mogen samenkomen. Vader, u was erbij bij de voorbereiding. En ik vraag u om mij ook te laten spreken met de kracht van uw geest. Zegen het woord van vandaag, Heer. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Ik ga de boodschap verdelen over twee preken. Vandaag gaat het vanaf heden tot aan de opname van de gemeente. En volgende week gaat het vanaf de wederkomst van Christus tot aan de eeuwigheid. We weten allemaal dat er ook onder gerespecteerde theologen verschillende meningen bestaan over de toekomst en elke mening is bijbels onderbouwd, maar met verschillende interpretaties. Ik kan u dus enkel maar interpretaties meegeven, dingen waarvan ik veronderstel hoe ze zullen verlopen. Weliswaar ook onderbouwd vanuit Gods woord, maar het blijven veronderstellingen. Het woord van God is onfeilbaar, maar de uitleg ervan, die is wel feilbaar. En dus onderhevig aan meningsverschillen. Hoe alles echt zal verlopen, daarvoor zullen we moeten wachten tot die dag aanbreekt. Dan zullen we het zien. Oké, dat gezegd zijnde, moeten we erkennen dat menselijk gezien de dood een eindpunt is. Alle bindingen met het aardse leven worden ontbonden. Elke verbindingsdraad wordt doorgeknipt. We jubelen, als het ware, dat wanneer we sterven, we in Gods koninkrijk zullen zijn. Het lijkt wel dat wij ons als christen verplicht voelen om te beweren dat de dood ons geen angst inboezemt. Immers, het is Paulus zelf die schrijft, voor zij die leven in Christus, dat de dood alleen maar winst is. Maar daar gaat het hier niet om. Het gaat erom dat we moeite hebben om dit leven achter ons te laten. We zijn nu eenmaal mensen die honkvast zijn. We houden het graag bij het vertrouwde. Ik wil u een luchtig verhaaltje voorlezen, dat u misschien al eens ergens gelezen hebt, maar ik heb het een beetje bewerkt. En het gaat als volgt. Kom haastig, Jezus, bidt de predikant. Ja, amen, zegt een boer, wil spoedig komen. Maar na de oogst, want van mijn nieuwste klant heb ik nog nooit de opbrengst waargenomen. Ja, amen, zegt mevrouw verknocht. Maar mag ik de bontjas die ik gisteren heb gekocht eerst aandoen als de gemeente een avond geeft over christelijke belangen. Ja, amen, zegt kleine Piet, maar nu nog niet. Ik moet nog met vakantie naar de bossen. Maar ik zal zwaaien, zodat u het ziet, als u ons onder de schooltijd komt verlossen. Kom haastig, biedt Stefan. Maar mag ik eerst deze prediking geven, die ik heb gemaakt voor de gemeente over, gij zult het wel verstaan, Adezen. De beden komen in de hemel aan. De cherubijnen die ze brachten, zwijgen. En Jezus vraagt, kan ik vandaag al gaan? En zijn vader zucht diep. Je zult nog even moeten wachten. Stefan moet nog spreken. Dat is natuurlijk maar een grapje. Maar toch, hoeveel waarheid zit er niet in de kern van dit verhaal? We zijn allemaal vol hoop op de toekomst. Vol verlangen naar de ontmoeting met Jezus. Vol verlangen om te vertoeven in Gods heerlijkheid. Maar straks, nog even wachten. Wil nog graag even hier blijven. En daar ligt juist ons beklemmend gevoel, onze angst, het loslaten van wat we kennen. Loslaten waarmee we vertrouwd zijn en te gaan naar een plek waarvan de inhoud niet voor ons inbeeldingsvermogen te vatten is. Laten we eerst eens kijken wat er gebeurt met hen die reeds gestorven zijn. Of die nog zullen sterven voor de opname van de gemeente. Waar gaan onze zielen naartoe na de dood? Zweeft onze ziel ergens in ruimtelijke sferen, in afwachting tot de wederkomst van Christus en zijn oordeel? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? De Bijbel maakt een onderscheid tussen de bestemming van de gelovigen en ongelovigen. Wat de zielen van de ongelovigen betreft, daarvan lezen we in Psalm 9... De goddelozen keren om naar het dodenrijk, al de volken die God vergeten. De zielen van de ongelovigen die sterven of die al gestorven zijn, komen terecht in het dodenrijk, een plek waar men van God gescheiden is. En we zien hen pas terug op het toneel verschijnen wanneer ze komen te staan voor de grote witte troon, bij het laatste oordeel, na het duizendjarige vrederijk, waar dan niet alleen Satan en zijn trawanten, maar ook de dood en het dodenrijk voor eeuwig in de poel van vuur worden geworpen. Wat ons, de gelovigen, betreft, daarover zijn Jezus' woorden heel duidelijk die hij uitspreekt aan het kruis tegen de brouwvolle moordenaar. Jezus zegt hem tegen hem in Lucas 23... Voorwaar, ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Heden, dat is nog dezelfde dag. En we kunnen het ook afleiden uit de gelijkenis die Jezus vertelt van de rijke man en de bedelaar Lazarus. We lezen daar dat toen beide stierven, toen kwam de ziel van de rijke man in het dodenrijk terecht en de ziel van Lazarus werd door engelen gedragen in de schoot van Abraham. En ook Paulus geeft aan dat hij ernaar verlangt om heen te gaan en bij Christus te zijn. Dit is dus wat gebeurt als we sterven voor de opname. Onze ziel gaat rechtstreeks naar de hemel. Hoewel we dan nog geen verheerlijk lichaam hebben, zijn we toch bij de Heer en genieten we van de vreugde en de rust in zijn aanwezigheid. Ondertussen bevinden we ons in de aanloop naar de eindtijd en leven we in de hoop en verwachting van de opname van de gemeente. Maar hoe ver of hoe dicht zijn we bij die eindtijd? We weten dat Jezus meerdere keren sprak over de eindtijd en over zijn wederkomst. Dus laten we lezen wat Jezus daarover zegt in Matteüs 24. Hoor jij, Jona? Ja. Toen hij op de olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe toen ze alleen waren en zeiden, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de volheiding van de wereld? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En zij zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. En het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar het begin van de weeën. In dit gedeelte beschrijft Jezus een aantal specifieke tekenen die ons zullen nageven dat het einde nabij is. Laten we dat eens in verband brengen met wat we vandaag allemaal zien gebeuren rondom ons heen. We kunnen er niet naast kijken. Vandaag de dag zijn wij getuigen van oorlogen en conflicten wereldwijd. Volken tegen volken en koninkrijken tegen koninkrijken. En vanwege de opflakkeringen van het huidige conflict tussen Israël en Hamas zien we ook hoe de Jodenhaat, het antisemitisme, opnieuw toeneemt. Ook in ons eigen Belgenlandje. En daarnaast zien we ook overduidelijk het moreel verval. Een samenleving die het steeds verder afdwaalt van de normen en waarden die God heeft ingesteld. We zien de afwijzing of het moderniseren van bijbelse waarheden. En via organisaties zoals Open Doors weten we dat de vijandigheid tegenover het evangelie zindrogen toeneemt. De constante dreiging van nieuwe oorlogen en het balanceren op de rand van mogelijke derde wereldoorlog beloven weinig goeds. Aardbevingen, hongersnoden, epidemieën, corona zit nog vers in het geheugen. En ook de klimaatverandering heeft een aanzienlijke impact op onze planeet. En maakt ons duidelijk, wat we ook in Romeinen 8 lezen, dat de ganse schepping in barensnood is en wacht op verlossing. We hoeven alleen maar naar het nieuws te kijken om te zien hoe vaak deze rampen en conflicten elkaar opvolgen. En dat alles zijn geen toevalligheden, maar tekenen van de eindtijd. Ze zijn een onderdeel van de weeën, een metafoor die Jezus gebruikt om aan te tonen dat deze gebeurtenissen slechts een begin zijn van de grotere gebeurtenissen die zullen volgen. En daarnaast waarschuwt Jezus ons voor dwaalleraars, of zelfbenoemde profeten, die velen zullen misleiden. Hij zegt heel duidelijk in vers 4, pas op dat niemand u misleidt. Hoewel deze waarschuwing in zijn context waarschijnlijk verwijst naar de tijd van de grote verdrukking, met de opkomst van de antichrist, aan wie Satan zijn kracht, troon en grote macht heeft gegeven, en de opkomst van de valse profeet, zien we helaas dat velen zich zullen laten misleiden. Toch is deze oproep om alert te zijn een waarschuwing voor alle tijden. Ook 2000 jaar geleden kennen de gelaten al deze problematiek. Zij lieten het ware evangelie los en lieten zich beïnvloeden door dwaalleraars. Paulus geeft hun een vermaning. En deze vermaning is voor de kerk van alle tijden, dus ook de kerk van vandaag. En we lezen in Galaten 1. Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is. Al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, ander dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Misschien zal u nu zeggen, ik sta vast in mijn geloof. Mij gaat dat niet gebeuren. Onderschat onze tegenstander niet. Want hij gaat te werk op een sluwe, subtiele en bedriegelijke, maar tegelijk overtuigende manier. En hij kan zich voordoen als een engel van het licht. En we mogen weten dat wij als christenen, wanneer we te midden van deze verwarring en misleiding komen, die er ook vandaag al is, dat wij ervan overtuigd mogen zijn dat wij een vast fundament in ons hart meedragen. De belofte dat Jezus zal terugkeren om zijn koninkrijk te vestigen. In deze weeën van de eindtijd moeten wij ons vasthouden aan de waarheid van het evangelie en de zekerheid dat onze Heer zijn belofte zal vervullen. Dit is niet slechts een vaag idee of een verre droom. Nee, het is een rotsvaste hoop die verankerd zit in het woord van God. Al deze dingen die rondom ons gaande zijn, moeten voor ons een duidelijk signaal zijn dat we leven in de laatste dagen voor de grote verdrukking en wachtende zijn op de opname van de gemeente. Deze opname is een belangrijke gebeurtenis in de eindtijd die specifiek voor gelovigen bestemd is. Laten we kijken wat de Bijbel hierover zegt in 1 Thessalonicenzen 4. En daar lezen we: want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. In dit gedeelte, dat bedoeld is om elkaar te troosten en moed in te spreken, lezen we dat wij op die bijzondere dag onze Heer in de lucht tegemoet gaan. Laat dat eens diep tot u doordringen. Wat een fenomenale dag dat gaat zijn. Dat wij de Heer in de lucht tegemoet gaan. Wat weten we nu juist over de opname van de gemeente? Paulus maakt hierover een geheimnis bekend. 1 Korintiërs 15. Zie, ik vertel u een geheimnis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik. In een oogwenk. Bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Bij de opname van de gemeente zullen eerst de lichamen van de gestorven gelovigen worden opgewekt en hun zielen zullen verenigd worden met hun nieuwe verheerlijkte lichaam. En daarna zullen wij, de nog levenden die in Christus zijn, veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik. In een oogwenk zullen wij veranderd worden. Hoe lang duurt een oogwenk? Dat is even knipperen met de ogen. Voilà, het is gebeurd. Hebt u er al eens bij stilgestaan? Wat een chaos dat op aarde moet veroorzaken als wij plotseling uit onze omgeving worden weggerukt. Als ik terugdenk aan de laatste 10 jaar van mijn beroepsleven, ik reed toen met de lijnbus van het openbaar vervoer, en stelde me eens even voor dat ik, als ik 's morgens rijd op het spitsuur met een propvolle bus met studenten, en in een fractie van een seconde is je chauffeurzetel onbemand. Ik ben weg. Of een vliegtuig in volle vlucht met 400 passagiers, waarvan de piloot en de co-piloot christenen zijn. Weg. Wat een paniek zal dat niet teweeg brengen. Niettemin denk ik en hoop ik dat God op de een of andere manier wel zal voorzien, ook in die chaos. Maar wat voor ons belangrijk is, is het tijdstip dat de opname zal plaatsvinden. Zal deze opname plaatsvinden voorafgaand de grote verdrukking, of zelfs door sommigen wordt gedacht ergens al verwegen, of zelfs pas op het einde van de grote verdrukking, dus bij de wederkomst van Christus? Ik heb respect voor iedere mening, maar persoonlijk denk ik dat de opname voor de grote verdrukking zal plaatsvinden. En daar heb ik verschillende argumenten voor. Het eerste argument heeft te maken met de tekst die we zo net gelezen hebben. Dat wij de Here in de lucht tegemoet gaan. Hieruit kunnen we opmaken dat de opname van de gemeente niemand op aarde Jezus gaat zien. Hij komt niet naar de aarde, nee, wij gaan hem tegemoet in de lucht. In tegenstelling met de wederkomst van Jezus na de grote verdrukking, dan lezen we heel duidelijk in Openbaring 1, zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. En we lezen ook waar hij precies zal komen, want 500 jaar voor Christus profeteerde Zacharia, op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Dus bij zijn wederkomst zal Jezus zijn beide voeten neerplanten op de Olijfberg, de plek van waar hij is ingegaan. We zien dus duidelijk dat de Bijbel spreekt over twee verschillende gebeurtenissen, de opname en de wederkomst. Een ander argument heeft te maken met hoe en wanneer er in de Openbaring wordt gesproken over de gemeente. Het woord gemeente, of meervoud gemeenten, wordt in de NBG-vertaling 19 maal vermeld in het boek Openbaring. 18 maal in de eerste 3 hoofdstukken. En 1 maal in hoofdstuk 22, het laatste hoofdstuk. Met andere woorden, in het verslag van alles wat er tijdens de grote verdrukking gaat gebeuren, van hoofdstuk 6 tot en met hoofdstuk 19, wordt er geen woord gerept over de gemeente. Waarom niet? Omdat de gemeente er niet meer is. De gemeente is opgenomen. Nu kunnen misschien sommigen de bedenking maken, hoe zit het dan met hen die tijdens de grote verdrukking tot bekering komen? Want we lezen dat hoe verschrikkelijk die verdrukking ook gaat zijn, een verschrikking zoals er nooit is geweest en nooit meer zal komen, toch lezen we dat tijdens die grote verdrukking een immens grote wereldwijde opwekking gaat plaatsvinden. Letterlijk staat er in Openbaring 7 een grote menigte die niemand tellen kan. Uit alle naties, stammen, volken en talen. En een paar versen verder, vers 14, lezen we wie die grote menigte is. Deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. Ze zijn dus tot bekering gekomen. Behoren zij dan niet tot de gemeente? Toch wel, maar hier worden zij niet gezien als gemeente, maar wordt er gesproken over de gelovigen die uit de grote verdrukking komen. Blijkbaar wordt hier toch een onderscheid gemaakt. Het gaat er dus om mensen die na de opname tot geloof zijn gekomen. En het zijn deze die de verschrikking van de verdrukking in levende lijven zullen meemaken. Of hebben meegemaakt. Het gaat echt verschrikkelijk zijn, hoor. Natuurrampen, wereldwijde vervolgingen, martelingen, onthoofdingen en wat nog allemaal. Dat de opname voor de grote verdrukking plaatsvindt, wordt ook bevestigd door wat we lezen in Romeinen 5. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. Gaat het hier alleen maar over de bescherming van Gods toren? Waar komen we Gods toren tegen in Openbaring? We lezen over de boekrol met de zeven zegels, die de beginfase vertegenwoordigen van de eindtijd en de oordelen die over de wereld komen. Gevolgd door de zeven bazuinen, die dan weer een periode aanduiden van intensieve rampen en goddelijke straffen, en pas daarna volgen de zeven gouden schalen, die letterlijk Gods toorn bevatten en die over de aarde zullen worden uitgegoten. Hier kunnen we misschien een beetje misleid worden door te denken dat God ons alleen maar behoudt tegen zijn toorn. En daarom denk ik, vermoeden sommigen, dat de opname pas zal plaatsvinden vlak voor het uitgieten van de eerste gouden schaal. Dus ergens halverwege de grote verdrukking. Maar als je ziet wat voor ramp, of als je leest wat voor rampen er al gebeuren bij de zeven zegels en de zeven bazuinen, heerlijk, deze gaan ook al een verschrikking zijn, hoor. Dus daarom vind ik dit argument niet sterk genoeg. Maar de zeven gouden schalen bevatten sowieso de volheid van Gods toorn. Dat volgens mij de opname voor de grote verdrukking plaatsvindt, kunnen we ook bevestigd zien in de brief aan de gemeente in Philadelphia. Dus vlak voor de grote verdrukking begint. En daarin wordt niet gesproken over Gods toorn, maar over de verzoeking. Wat bij mij in deze context het beeld oproept van de hele tijdsduur van de verdrukking. En we lezen in die brief in Openbaring 3. Omdat u het woord van mijn volhardingen bewaart, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, de grote verdrukking, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Dus denk ik dat wij, zijn gemeente, niet doorheen de grote verdrukking hoeven te gaan. We zullen dan al in veilige handen zijn. Daarom dat ik vandaag en volgende week weinig ga zeggen over de grote verdrukking, omdat die niet bestemd is voor al degenen die bij de opname van de gemeente al zijn opgenomen. Wat we in Openbaring zeker ter harte moeten nemen, is de oproep om waakzaam te zijn. We kunnen ons maar best voorbereiden. Maar wat betekent het nu om voorbereid te zijn op de opname van de gemeente? In Marcus 13 lezen we: Marcus 13. Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken. De engelen in de hemel niet en de Zoon niet. Alleen de Vader. Pas op, blijf waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen. Waakzaam zijn betekent niet dat we ergens op een heuveltop moeten gaan zitten en staren naar de hemel tot Jezus terugkomt, omdat hij tenslotte heeft gezegd dat hij spoedig zal komen. Maar hoe spoedig is spoedig? Hij heeft dat 2000 jaar geleden gezegd en we wachten nog altijd. Waarom duurt het zo lang? In 2 Petrus 3 lezen we: de Heere verdraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons. Hij wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Daarom, geliefde, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden, in vrede en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid. Petrus wijst erop dat Gods geduld een zaligheid is, omdat hij zoveel mogelijk wil dat zoveel mogelijk mensen gered worden. Eigenlijk zouden we blij moeten zijn dat hij zo lang wacht, dat hij zo lang wil wachten en dat zoveel mogelijk mensen gered worden. Maar wat wordt dan bedoeld met waakzaam blijven? Waakzaamheid wil zeggen dat wij ons moeten inspannen wanneer hij terugkomt. En hier wordt de nadruk op gelegd. Om door hem onbevlekt en smetloos bevonden te worden. Dus om een heilig en godvruchtig leven te leiden. We moeten een leven leiden dat Christus weerspiegelt, vol van liefde, genade, waarheid en in oprechtheid. Dat is wat waakzaamheid wil zeggen. We moeten waakzaam zijn over onze dagelijkse levenswandel. We moeten leven alsof Jezus in levende lijven naast ons staat. Denk daar eens over na. Zouden wij de dingen die we doen ook doen als Jezus naast ons zou staan? Moet u eens wat weten? Hij staat naast ons. Hij staat naast ons. Ook die belofte hebben we gekregen. Dat hij met ons is al de dagen tot aan de volleiding der wereld. In 1 Johannes 2 lezen we. Blijf dus in hem, kinderen. Dan kunnen we vol vertrouwen zijn. Wanneer hij verschijnt en hoeven we ons niet te schamen bij zijn komst. Het is dus essentieel om na te denken over ons eigen leven en onze prioriteiten. Wat doen we met de tijd die we hebben gekregen? Investeert u in eeuwige zaken of laten we ons te veel in beslag nemen door wereldse zorgen en verlangens? Jezus zegt tegen ieder van ons, en we lezen dat in Matthäus 6, verzamel geen schatten voor uzelf op de aarde, waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor uzelf in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Laat uw schat een schat zijn die de poort naar de eeuwigheid voor u opent. Een van de meest effectieve manieren om ons voor te bereiden, is door ons te voeden met het woord van God. Psalm 119, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Laten we daarom elkaar aansporen en bemoedigen, zoals ook de schrijver van Hebreeën het ons toeroept. En laten wij op elkaar letten, door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge samenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen. En dat zoveel te meer u de grote dag ziet naderen. Ziet u de grote dag naderen? Ziet u de grote dag naderen? We hebben elkaar nodig in deze tijd van wachten en voorbereiding. Samen kunnen we standvastig blijven, elkaar ondersteunen in moeilijkheden en elkaar bemoedigen om trouw te blijven aan de Heer en ons niet te laten misleiden. Colossenzen 3, bedenk de dingen die boven zijn, niet die op aarde zijn. Het vooruitzicht van de opname van de gemeente en de wederkomst van Christus brengen dus zowel een boodschap van hoop als een oproep tot heiliging. Het is een bron van troost in moeilijke tijden, omdat we weten dat het eind zal komen aan alle lijden en onrecht. We hebben allemaal, bij wijze van spreken, ons kruis te dragen. We komen allemaal in stormachtige getijden terecht in ons leven. En Paulus geeft ons een sterk argument om dan ook standvastig te blijven in het geloof, want hij zegt in Romeinen 8, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Dit perspectief helpt ons om de moeilijkheden van het leven te doorstaan met een hoopvol hart, wetende dat er iets beter in het verschiet ligt. Tegelijkertijd herinnert ons eraan dat we verantwoordelijk zijn voor hoe we ons leven hier en nu uitstippelen. We weten, en we weten dat vast en zeker, dat op een dag, wanneer de bezuin klinkt aan de horizon, we verenigd zullen worden met onze Heer en Koning in de hemel. Wat een glorieuze dag zal dat zijn. Wat een glorieuze dag zal het zijn. En daar ga ik volgende week over spreken. Wat een gloriedag. Maar ondertussen laten we trouw blijven in onze wandel met de Heer. Laten we elkaar opbouwen, in liefde en goed werk doen, terwijl we wachten op zijn komst. En Paulus moet het ons aan in Galaten 6 en laten wij niet moe worden goed te doen. Want te zijner tijd zullen wij oogsten als wij niet opgeven. Dit moet ons motiveren om de boodschap van redding en hoop met anderen te delen. Er zijn nog zoveel mensen die de liefde van Christus niet kennen en de belofte van zijn wederkomst niet begrijpen. En ik herken het. Getuigen kan soms zo moeilijk zijn. Maar toch is het aan ons om als zijn getuigen te leven en het goede nieuws te verkondigen, zodat ook zij de kans krijgen om zich voor te bereiden. Om af te ronden, de eindtijd is niet iets wat wij met angstige gevoelens moeten benaderen, maar met hoop en in standvastig vertrouwen. God heeft ons alles gegeven wat we nodig hebben om voorbereid te zijn. Zijn woord, zijn geest, zijn belofte, zijn gemeente. We kunnen met vertrouwen de toekomst tegemoet zien. Wij zijn op weg naar onze uiteindelijke bestemming bij God, onze eeuwige thuis. Wat een wonderbaarlijke hoop en zekerheid hebben we in hem. Mogen de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw harten en uw gedachten bewaren in Christus Jezus, terwijl we ons voorbereiden op de glorieuze dag dat we hem zullen ontmoeten. Wauw. Spoedig gaan we als onze Here tegemoet in de lucht en zijn wij voor eeuwig bij hem. Ik wil eindigen met 1 Korintiërs 13. Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, toch straks van aangezicht tot aangezicht. Van aangezicht tot aangezicht, oog in oog. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik de volle kennen, zoals ik zelf gekend ben. Amen.
Dank u wel, Stefan, voor de boodschap. We gaan de dienst eindigen met de laatste lied samen. U bent heilig en we gaan recht staan.
Taylor.
Vader, dank u wel voor deze mooie ochtend. Dank u wel dat u ons heeft samengebracht rond uw woord. Dat we samen mochten nadenken over wat de toekomst zou brengen. Dank u wel dat we leren dat we ons echt moeten blijven richten op u, op Jezus. Dat we samen elkaar blijven bemoedigen. Dat we samen elkaar blijven naar u laten kijken. Dank u wel, Vader, voor dit moment. Dank u wel voor deze plaats dat we hebben gekregen. Vraag echt dat u ons verder op weg zet deze week, de komende dagen. Dat we op weg mogen gaan in uw liefde. Dat we samen mogen liefde hebben voor de mensen rondom ons. Voor ons gezin. Voor onze familie. Voor onze vrienden. Voor onze buren. Voor onze collega's. Help ons echt om de mensen te zijn zoals dat u het heeft ingesteld. Dank u wel, Vader. Amen. Er zijn nog mededelingen die jullie kunnen zien in potscherven. Verder is er twee kleine dingen. Christian die is gevallen van haar fiets. Christian is nog aan het herstellen. Gebed voor haar. Ik hoor ook dat een telefoontje of een kaartje ook altijd gewenst is. Altijd goed om een keer te horen hoe dat met haar gaat. Er was ook iets over... Ik ben aan het kijken naar David. Kun je even het uitleggen?
Goedemorgen. Iedere jaar is er een de interlevensbeschouwelijk werkgroep van Stad Kortrijk, Cohesie heet het. Ieder jaar organiseren zij dialoogtafels. En dit jaar is het thema hoop en dromen. Waar dat mensen van verschillende religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden samen te komen rond eten om te praten over hoop en dromen. Het is op donderdag 26 september, 's avonds om 6:00 in Vork. Inschrijven is noodzakelijk. Ik leg de flyers van achter. Als je geïnteresseerd bent, kan je ook mij of Holly aanspreken.
Oké, verder nog een laatste. Gisteren had het vorige week ook over gebedsboekjes voor kinderen. Maar dat gaat er nog aankomen. De zee gaat daar later nog over uitleg geven. Hè. Verder nog dinsdag 17 september. Bidstond. Klopt dat? 17 september. Bidstond in de kerk. Om 2:00. Ja, nu staat allemaal in potscherven, zie ik daar. Goed, kijk. Ah, Arjan. Oké. Okay. Wil je eindigen? Doe maar. Ja,
ik heb nog een vraag voor jullie. Ik heb jullie medewerking nodig. Samen met Christian zijn we bezig met de adressenlijst up-to-daten. Dus daar staan namen op, telefoonnummers, adressen. Daar moet ik allemaal niks voor doen. En er staan ook foto's bij. En daar moet ik wel iets voor doen. Dus ik heb een aantal van de pas uitgebreide gezinnen, dus de gezinnen die nieuwe leden hebben gekregen, al gefotografeerd deze zomer. Misschien heeft u dat al gezien. Maar ik wil eigenlijk iedereen oproepen van als je denkt van, goh, die foto die daarop staat, ik herken mezelf zelfs niet meer. Het is nu supermooi weer. Ik heb mijn camera mee. Ik ga al één gezin fotograferen. Als je durft, als je goed genoeg voelt vandaag, want dat is niet elke dag zo. Kom dan, passeer dan. Dan neem ik een foto van jullie, als koppel, als gezin. Als je het leuk vindt om met zonen, dochters die misschien ook wel alleen op de lijst staan, toch samen te staan, geen probleem. Hè. Dus dat je op de foto komt en die foto gebruiken we dan voor de adressenlijst. Ik ga die ook doorsturen via WhatsApp. Je hebt alweer een mooie gezinsfoto. Altijd leuk om te zien. Ja. Dus het is nu heel mooi weer. Kom gerust naar me toe, ik ga buiten staan. En als je denkt van, goh, liever niet nu, maar volgende week, zeg het me gewoon. Hey, dan pak ik mijn camera weer mee. En dan wordt dat een hele mooie lijst. Nog mooier. Jan zegt dat het gratis is. het is gratis hoor. Het is gratis.
Oké, goed, dank u wel.
Allee, Pavel, dank u wel. Hè.